Goedemorgen, broeders, zusters, jongelui, kinderen en u of jij die online met ons meekijkt of luistert. Hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee LBC Boot ons voorgaat. De woordverkondiging van deze morgen is uit 1 Petrus 5, de verse 1 tot en met 14. Nu we weer als voltallige gemeente samen mogen komen, hoeven we ons niet meer aan te melden voor de kerkdiensten. Voor een uitvoerige toelichting verwijs ik u naar de zondagsbrief. Op DV zaterdag 30 oktober wordt de jaarlijkse reformatieherdenking gehouden. De bijeenkomst in de Vredeskerk begint om 19:30 en wordt georganiseerd door de Hersteld Hervormde Kerk, de Hervormde Gemeente en Onze Penielgemeente. Het thema is dode werken, een levend geloof. Wij nodigen u hartelijk uit om deze avond bij te wonen. De avond is ook te volgen via de livestream van de Vredeskerk. De collecten in deze dienst zijn als volgt. De eerste twee voor de kerk en de derde is voor het bouwfonds. Vanmiddag begint de dienst om 16:30 in plaats van 17:00. Ter inleiding op de dienst gaan we nu met elkaar zingen Psalm 101, vers 1 en 2. De kerkraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.
Thank you. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit loslaat enig werk wat zijn hand begon. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van de Heere Jezus Christus, de werking van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen opnieuw. Nu Psalm 37, daarvan het tweede en het derde vers, Psalm 37, vers 2 en vers 3. En zoals u van mij gewend bent en voor de luisteraars thuis, broeder Kok die wisselt mij af en die doet het eerste deel van de dienst. Dus eerst gaan we met elkaar zingen en dan gaat broeder Kok de wet en de schriftlezing doen. Psalm 37, vers 2 en vers 3.
Stellen wij ons onder de tucht en het onderwijs van de heilige wet van de Heere en ook luisteren we naar de hoofdsom en als antwoord zingen we dan uit Psalm 6 het tweede vers: Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen. En die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, dat wil zeggen onnodig, ondoordacht. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Noch zijn dienaar, noch zijn dienares. Noch zijn rund, noch zijn ezel. Noch iets wat van uw naaste is. En dat leert ons Christus in een hoofdsom. U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. De schriftlezing deze morgen is uit de eerste brief van de apostel Petrus. Het vijfde hoofdstuk, de versen 1 tot en met vers 14. 1 Petrus 5, vers 1 tot en met vers 14. Daar lezen we in Gods woord: de ouderlingen onder u roep ik ertoe op, als mede-ouderling en getuige van het lijden van Christus en deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Hoed de kudde van God die bij u is en houd daar toezicht op, niet gedwongen, maar vrijwillig, niet uit winstbejag, maar bereidwillig. Ook niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de Here, maar als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn. En als de opperherder verschijnt, dan zult u de onverwelkbare krans van de heerlijkheid verkrijgen. Evenzo, jongeren, wees aan de ouderen onderdanig. En wees allen elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed. Want God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij genade. Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat hij u op zijn tijd verhoogt. Werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. De God nu van alle genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Hij zelf moge u na een korte tijd van lijden toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Met de hulp van Silvanus, die voor u, naar ik meen, een trouwe broeder is, heb ik met weinig woorden geschreven, u aangespoord en betuigd dat dit de ware genade van God is waarin u staat. U groet de mede uitverkoren gemeente die in Babylon is en Marcus mijn zoon. Groet elkaar met een kus van de liefde. Vrede zij u allen die in Christus Jezus bent. Amen. We willen samen een zegen vragen over deze dienst. Dankzegging doen we voor broeder T.P. van Ginkel, Dissel 18, wijk 1. Na vele weken is hij weer thuisgekomen, na een periode van ziekenhuisopname en revalidatie. Hij is zo ver hersteld dat hij inderdaad naar huis mocht komen, maar hij moet thuis nog echt veel aansterken. Zullen we samen bidden en danken? Drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Op deze zondagmorgen hebt u ons als gemeente samengebracht in uw huis. De deuren mochten weer opengaan en het werd ons gegeven dat wij ook vandaag met velen mochten komen. Heren, dan weet u wat er omging in ons hart en u weet ook wat er leeft in ons hart als het gaat om naar uw huis te gaan. Is dat uit gewoonte, overigens een goede gewoonte, of is dat ook uit heilbegeerte, dat we met een groot verlangen naar uw huis gekomen zijn, met de gestalte, wat we lezen in uw woord, spreek, Heren, want uw dienstknecht hoort. Heren, want daar gaat het om, met een heilbegeerig hart, wat u ook deze morgen tot ons hebt te zeggen vanuit uw woord. Wilt gij dan ook uw zegen schenken over de prediking van deze morgen? We dragen dominee Boot aan u op en willen u ook vragen of hij zo dadelijk met vrijmoedigheid, blijmoedigheid mag spreken. Mag spreken van die ene naam gegeven tot zaligheid, de Heere Jezus Christus. Wil u het goed maken, Heere? En wilt u geven door het werk van uw Heilige Geest dat dat woord van u deze morgen vermanend, ontdekkend, bemoedigend zijn werk mag doen. Nadat u weet wat nodig is, Heere. U weet wat nodig is bij diegene die het nog steeds niet er zijn toegekomen om Heere, de Heere Jezus te leren kennen als hun persoonlijke borg en middelaar. U weet, Heere, wat diegenen nodig hebben die zo heen en weer geslingerd worden. Heere, dat ze ook bemoedigd mogen worden. En ook degene die ook mogen weten dat ze door genade rechtvaardig zijn in de Heer Jezus Christus voor uw heilig aangezicht. Heere, wilt gij geven dat er ook een woord voor hen bij mag zijn. Heere, wij bidden van u, wil gij de duivel van ons weren, dat hij geen plaats onder ons hebben zal. Dat alles in goede orde plaats mag vinden. Wie ook een taak heeft in deze dienst, we zijn in alles afhankelijk van uw zegen. Heere, wij bidden u of gij ook wilt zijn met diegenen die met ons meeluisteren, thuis. Heere, wij bidden van u of gij hen ook een zegen wilt schenken. Zo dragen we de gemeente aan u op, in alle noden, in alle zorgen. Wilt u zijn met diegenen die verdriet kennen, die in rouw gedompeld zijn. Wilt u zijn met diegenen die het allemaal moeilijk vinden in deze tijd, die met zoveel vragen worstelen. Hoe zal het allemaal gaan? Het is u bekend, Heere, en wilt u schenken wat zij niet missen kunnen. Wil u zijn met de zieken? En we bidden u ook, Heere, of u als er ernstig zieken zijn in de gemeente, ook zij mogen merken dat ze het alleen maar mogen verwachten van u de Heere. U bent immers de grote medicijnmeester van ziel en lichaam beide. We danken u ervoor dat broeder Van Ginkel thuis mocht komen. Het was heel ernstig toen hij weken geleden naar het ziekenhuis moest. En vandaar voor revalidatie naar Barneveld. Dat heeft ook enkele weken geduurd. En nu is hij weer thuis aan de Dissel. Heere, dan is er dankbaarheid en verwondering in zijn hart dat u het zo nog wel hebt willen maken. Maar, Heere, we bidden u ook of u wilt geven dat er verder herstel mag komen. U weet precies wat hij nodig heeft. Wilt u hem ondersteunen en sterken en laten merken dat u van hem af weet. Zo dragen we ook deze wereld aan u op. Heere, een wereld waar zo verschrikkelijk veel aan de hand is. Waar ook heel veel dingen zijn die niet naar uw bedoeling zijn. En we denken ook aan ons eigen land en volk als het gaat over bepaalde ontwikkelingen. Als het gaat over ontwikkelingen die zorgen geven, juist als we rekening willen houden met het dienen van u. Heere, we mogen in vrijheid leven, we mogen ook vandaag in vrijheid samenkomen. Wilt u schenken dat dat zo mag blijven? En wij vragen, Heere, ook in deze tijd, nu het coronavirus toch langzaam en zeker weer meerdere slachtoffers eist. O Heere, ontferm. O Heere, wees genadig. O Heere, wilt u nog wonderen doen, opdat ook in dat opzicht het nog goed mag komen. En dat ook de dingen die nu mogen gebeuren, waardoor de maatregelen minder werden, Heere, dat dat zo mag blijven. We zijn u dankbaar dat we zo weer naar uw huis mochten komen deze morgen. Laat het zo zijn dat dat onder uw goedheid ook zo door mag gaan. We zijn van u afhankelijk, Heere, in alle dingen die wij u vragen. Zo leggen we deze dienst in uw handen neer. Heere, wilt u het goed maken en deze dienst overnemen. En dat het zo mag zijn dat het te merken is dat u aanwezig bent. We bidden en vragen dit niet omdat we dat verdiend hebben. Wilt u dat schenken naar de trouw van uw verbond? Om de Heere Jezus wil, uit genade alleen. Amen. We gaan samen zingen, Psalm 56, de versen 4 en 5. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. En vers 5, ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Psalm 56, de versen 4 en 5.
Gemeente, de tekst voor de preek van vanmorgen vindt u in het gedeelte dat u net is voorgelezen in Petrus 5 en daarvan het 14e vers. Nee, vers 7. Werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. 1 Petrus 5, vers 7. Ik wil u voorstellen dat we met elkaar naar de preek zingen uit Psalm 17, het derde en het vierde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor. Gemeente des Heren, jongens en meisjes, om met jullie te beginnen, krijgen jullie wel eens advies. En ik bedoel dat dan iemand tegen je zegt wat je dan het beste zou kunnen doen. Dat kan natuurlijk gaan over allerhande dingen. Kleine dingen. Je bent bijvoorbeeld je sleutel ineens kwijtgeraakt. En dat is natuurlijk hoogst vervelend, net als je je fiets nodig hebt. En je zoekt overal, maar je vindt niets en je vindt van alles behalve je sleutel. En dan zegt je moeder tegen je, heb je al eens in de keukenla gekeken? Advies. En misschien loopt je moeder dan even met je mee, maar jij moet het doen. Naar de keuken lopen, de la open doen, goed zoeken. En soms helpt zo'n advies om datgene wat je zoekt te vinden. En dat kleine zinnetje, heb je al eens in de keukenla gekeken, dat helpt je en is het middel dat je je sleutel vindt. Nou, is natuurlijk maar een klein dingetje, maar het kan natuurlijk ook over veel grotere zaken gaan. Je groep 8 zit, dan krijg je advies. Een advies dat je vader en je moeder en het leerkracht op de school vaak heel belangrijk vinden. En misschien vind je dat zelf ook wel. Namelijk de vraag, welke school past nou het beste bij je? En dan zo'n vraag van naar welke school kun je het beste gaan, heeft best wel veel impact. Vooral dat zinnetje als de meester of de juf dat uitspreekt, die denkt nou dat je het beste naar die en die school kunt gaan. Want dat heeft hele grote gevolgen. Soms vind ik het misschien helemaal niet leuk. Adviezen zijn niet altijd leuk. Zeker als we iets anders in gedachten hadden. Als je liever iets meer met je handen wilde doen. Of als je liever iets dacht dat je meer uitgedaagd wordt. Als je de Bijbel open doet, dan vind je ook volop adviezen. Het Oude Testament, zou je kunnen zeggen, is er zelfs een Bijbelboek vol adviezen. Het Bijbelboek Spreuken. Het gaat over armoede en over rijkdom. Over hoe je eerlijk handel doet. En over hoe het mooie van jong zijn en van jongeren zijn. Maar ook de schaduwkanten daarvan. Het Nieuwe Testament staat er ook vol mee. Denken aan de woorden van de Heer Jezus zelf op de vraag van zijn discipelen hoe ze moeten bidden. Leert de Heer Jezus en het onze Vader. En op de vraag van de discipelen hoe iemand deel kan krijgen aan het Koninkrijk van God, zegt de Heer Jezus dat hij of zij zal moeten kloppen en dat er dan altijd open gedaan zal worden. En als je dan verderop wat bladert in het Nieuwe Testament, dan is het niet veel minder. Integendeel, drie voorbeelden bij elke brief van Paulus, die eindigt er eigenlijk mee. Paulus die zegt in de brief aan het einde van de Colossenzen, in hoofdstuk 4, vers 2, om sterk aan te houden in het gebed. En hij vraagt aan de Thessalonicenzen om niet te gaan slapen, maar om waakzaam te zijn. En bijvoorbeeld Titus, die wordt opgeroepen om dwaze vragen te vermijden, omdat ze nutteloos en zinloos zijn. Maar dat laatste hoofdstuk dat we van Petrus, dat we zo net hebben gelezen, dat is eigenlijk zo'n opsomming van adviezen. We hebben het met elkaar gelezen En leest u maar even mee, dat begint eigenlijk al in vers 1. Heeft Petrus het over de ouderlingen. Petrus die adviseert de ouderlingen in gloedvolle bewoordingen over het ouderlingschap. En dan gaat het over nederigheid. Over hoe God de Heere nederigen genade geeft. En dan zijn we er nog niet, want dan ziet u, dan gaat het in vers 5, worden ineens de jongeren aangesproken, de jongelui. En even verderop krijgt iedereen een beurt. Allen. En zo volgt er een hele reeks met aanbevelingen, adviezen, die eindigen bij vers 9 en die eigenlijk allemaal met een wee beginnen. Wees nuchter, waakzaam, bied weerstand. En dan staat er ineens onze tekst. Die begint ook met een wee. Werp uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Dan moeten we misschien wel zeggen dat deze tekst misschien door de loop van de tijd heen een beetje is losgepeld uit het verband. En misschien bij ons thuis is beland op een wandkleed of op een fotoposter. Werp al uw zorgen op hem. Maar daarmee is die tekst natuurlijk niet minder waar of minder diep. Een advies tegen bezorgdheid, een advies. Als je de Statenvertaling nog in je hoofd hebt, tegen bekommernis. Gemeente, we gaan vanmorgen met elkaar luisteren naar dat woord van Petrus, naar dat pastorale advies van Petrus. Werp al uw zorgen op hem. 3 dingen. Weerbarstige realiteit. 2, een bovenmenselijke oproep. En 3, een troostvolle zekerheid. De brief van Petrus die we vanmorgen een gedeelte uit gelezen hebben. Dat is een brief die gericht is aan christenen in Pontus, Galatië, Cappadocië en Bithynië. Vraagt u zich misschien af, waar ligt dat nou? Dat is eigenlijk het huidige Oost-Turkije dat helemaal doorloopt tot en met de grens van Armenië. En om onze tekst nou goed te kunnen verstaan, is het denk ik belangrijk dat we daar een beeld van krijgen. Plaatsen die we om te beginnen ook elders in het Nieuwe Testament tegenkomen. We weten van Handelingen 2 dat er Joden zijn uit Pontus, Cappadocië en Azië. En dat die allemaal getuigen zijn van het Pinksterfeest in Jeruzalem en getuigen zijn van de uitstorting van de Heilige Geest. Pontus en Cappadocië, dat weten we, dat zijn plaatsen met een levendige Joodse minderheid. En we weten uit de Bijbelse bronnen dat in de tijd van Antiochus maar liefst 2000 Joodse gezinnen uit Mesopotamië zich in deze plaatsen gevestigd hadden, zodat je zou kunnen zeggen dat hier Petrus in eerste instantie schrijft tot Joodse mensen die in het geloof van de Heer Jezus zijn gekomen. En verschillende keren wordt er in het Bijbelboek Handelingen gesproken over christenen in Klein-Azië. En in vers 12 lezen we de naam van een zekere Silvanus die blijkbaar daar werkzaam is. En dan zou je eigenlijk denken dat dus de belangrijkste aanvoerlijn van deze eerste christelijke gemeente via het Jodendom ligt. Via de synagogen. En dat Petrus zich dus in eerste instantie tot hen richt, tot zijn volksgenoten. Zou je zeggen. Tegelijkertijd roept Petrus ook zijn lezers op als geroepen uit de duisternis om de deugden te verkondigen van hem die hen geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. En om dan in hoofdstuk 4 de lezers te beschrijven als hen die in de voorgaande tijd van hun leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en gewandeld hadden in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelegen. en allerlei walgelijke afgoderij. Nou, als je dat dan zo leest, dan doemt natuurlijk niet bepaald het beeld op van een Joodse achtergrond. Maar dan doemt veel meer op het beeld op dat we hier spreken van een gemeente van gemixte, een gemengde komaf. Joden, christenen en een heidenchristen. Maar vooral heidenchristenen die daarom ook vreemdelingen worden genoemd. En die nu dankzij de genade van de Heer Jezus niet meer de dingen doen waar ze vroeger zich aan laafden. En laten we dan vooral niet denken, gemeente, dat vanzelf gaat. Want het feit dat Petrus hen vreemdelingen noemt, dat krijgt een extra lading als we letten op de omstandigheden waarin deze mensen leefden. In heldere bewoordingen roept Petrus hen op om de zonde af te leggen. En om naar de zuivere melk van het woord te verlangen. En dat is meteen dan een houding waar ze niet bepaald punten scoren mee in hun omgeving. Want we lezen in hoofdstuk 2 van kwaadsprekerij en van dwarszitten. Petrus die spreekt over lijden. En daarom Christus volgen, dat is een synoniem van pijn lijden. Moeite kosten en strijd, verdrukking, een woord dat Petrus een paar keer gebruikt. Verdrukking die als een gloeiende hitte aanvoelt. Dus dat is net zoiets als je hand boven het gasfornuis houdt. En je hand dan instinctief wil terugtrekken, maar dat niet kunt. Hitte, smaad, lijden, wat de klok slaat en Petrus die dan hier nota bene de Satan beschrijft als een briesende leeuw. Dat is niet zo'n beest wat wij in Dierenpark Amersfoort rustig zien liggen geeuwen. Maar dat is een leeuw die op zoek is naar prooi en die je wil doden en uit elkaar wil trekken. Dat is dus kennelijk het leven van een christen in kleinage. Lijden, angst, pijn, moeite, zorgen. En natuurlijk dan kun je zo'n brief van Petrus gewoon lezen. En dan kun je hem zeker van een afstandje bekijken. Maar is het vandaag de dag nou zo vreselijk veel anders? Om vanmorgen met de jongeren te beginnen. Meestal als je jong bent dan heb je daar niet zoveel last van. Gelukkig niet. Maar als je jong bent, kun je ook heel wat moeite meemaken. En waaraan je echt kunt lijden. Je kunt je soms zo alleen voelen, dat je denkt dat niemand naar je omziet. En dat niemand je begrijpt, zelfs je eigen ouders niet. En dan mijn ouderen vanmorgen in de kerk, voor u is het meestal helemaal niet zo moeilijk om dingen aan te wijzen in je leven, in uw leven, die moeilijk zijn en die moeite kosten van die zwarte bladzijden en van die pijnpunten in je leven. Dat je misschien uitgerangeerd voelt omdat er jaren geleden iets gebeurd is. En hoeveel mensen onder ons zijn niet zwaar gewond, gewoon door datgene wat er jaren geleden in een jonge jaar is overkomen. En hoe wordt die wond dan niet bij het minste of geringste wordt die opengereten? En dan is lijden en pijn helemaal niet zo moeilijk om aan te wijzen. Maar ook lijden op een andere manier. Lijden als je oog hebt gekregen voor de Heer Jezus, als je de Heere in je leven wil dienen en dan moet je er niet vreemd van opkijken dat de omgeving, dat onze directe omgeving daar soms heel allergisch op reageert. Moet je maar eens op de comments kijken die op internet geschreven staan als er ergens iets in een kerk of in christelijk Nederland gebeurt. Hoe er dan venijnig en wordt op gereageerd en soms terecht, maar
Hoe je soms ook belachelijk wordt gemaakt en dat je je dan aangevallen voelt. Vreemdeling voelen. En dan kun je die woordpeuze van Petrus aan de vreemdelingen in de verstrooiing. Ach, die kun je dan ook best wel plaatsen en begrijpen ook. Want maar hoe moet je dan reageren? Moet je dan proberen een beetje te gaan sussen en dat je dan probeert een beetje de scherpe kantjes eraf gaan snijden? Of zeggen van, joh, dat moet je toch een klein beetje anders zien. We leven nu in 2021. Iemand vindt het toch leuk om voor achterbaks of voor een fossiel te worden door het leven te moeten gaan. Lijden, moeite, pijn. Maar je zou ook nog kunnen denken aan die andere lading. Je zou ook nog kunnen denken aan de tegenslagen die in het bijzonder een gelovige mee kan worstelen. Met Gods hart, zeg maar, en met Gods hand. Dat het dan, als je de Heere mag kennen in je leven, dat het dan altijd lijkt alsof jij in de hoek zit waar de klappen vallen. Dat je dus letterlijk worstelt met de hand van God in je leven. Zozeer dat eigenlijk je leven bestempelt. Waarom, o Heer? Waarom slaapt u? Bent u vergeten genadig te zijn? Zorgen en moeite. Maar ook, als we eerlijk naar onszelf kijken, hoeveel geldingsdrang, hoeveel hoogmoed, hebzucht. Zitten er ook niet elke dag nog in onze woorden, in de nacht, onze gedachten, probeer ik wel te leven zoals de Heer het wil? Verloochen ik wel genoeg mijn oude natuur, mezelf? Strijd ik wel genoeg tegen de zonde? Als ik let op hoeveel onvriendelijke woorden en geldingsdrang mijn gedachten en soms ook mijn woorden beheersen. En hoe vaak geven we dan niet ruimte aan de Satan in ons eigen hart? Die hier notabene door Petrus als een briesende leeuw wordt omschreven. Verliest u het dan van hem? Ik bedoel, wanneer je praat, terwijl je beter kon zwijgen. En hoeveel keer zijn onze gedachten nou echt oprecht en onze gedachten nou echt zuiver? Hebben we door wat er in ons eigen hart leeft en wijzen we daarom zo makkelijk naar een ander? Zorgen. Kunnen we springen? Waar je soms mee opstaat en waar je mee naar bed gaat, waar je uren van wakker kunt liggen. En dan ineens onze tekst. Werp al uw zorgen op hem. Weet je, wat dat betreft is Petrus' oproep wel een beetje een vreemde oproep. Vindt u niet? Ik kan me ook voorstellen dat het nog heel erg lastig voor ons is, als je trouwkerkganger bent, om dat bevreemdende en dat vreemde in die oproep te horen, omdat je eigenlijk zo gewend bent aan deze tekst. Omdat die zo bekend in de oren klinkt. Werp uw zorgen op hem. En daarom laten we nog een keertje proberen om dan heel onbevangen naar onze tekst te luisteren. Allereerst dat woordje waarmee onze tekst begint, werpen. Dat is een woordje dat maar één keer eerder in het Nieuwe Testament wordt gebruikt. En dat kom je tegen bij de intocht van de Heer Jezus in Jeruzalem. En dan lezen we dat de discipelen een veulen vinden dat vastgebonden staat. En dat dier moeten ze meenemen. En dan lezen we dat ze hun kleren, hun mantels moeten uitdoen en op de rug van die ezel moeten werpen. Nou, dan zie je het voor je. Een hele stapel mantels en jassen op de rug van een ezel geworpen. En dan even later gaat de Heer Jezus daarop zitten. Nou, Petrus gebruikt hier precies hetzelfde woord en zegt hij eigenlijk dat je dus je zorgen als een soort... Ja, laten we zeggen, als een soort jas, dat je die moet uitdoen en dan op de Heere moet werpen. Nou, zul je zeggen, dat is natuurlijk onmogelijk. Want als u en ik aan zorgen denken, dan denken we toch vooral aan andere dingen. Dan denken we toch eerder aan zo'n soort zwerfkei. die hier in het centrum van Veenendaal bij de Bernard van Kreeuwpoort ziet liggen. Van die grote joekels van stenen. Als je niet uitkijkt, dan loop je er tegenaan, stoot je je tenen er tegenaan. En als je in Drenthe komt, dan zijn ze nog een slagje groter. En dan kun je er zelfs opklimmen en durf je er misschien niet eens meer af. Zorgen die je dus alles behalve van je af kunt werpen. Maar die eigenlijk jou in werkelijkheid beheersen en waarmee je opstaat en waarmee je naar bed gaat. Die je eigenlijk meetorst je leven lang. Zorgen werpen op hem, dat is bovenmenselijk. En misschien moet je wel zeggen onmenselijk. Omdat juist zorgen jou als een zwerfsteen kunnen verlammen. Die je uit jezelf voor geen millimeter kan verslepen, laat staan van de grond tillen en dan op iets anders leggen. Petrus, peil je wel genoeg? De zorgen, wat voor impact zorgen kunnen hebben. En is dit nou toch niet een beetje te gemakkelijk? Gemeente, je zou hieruit weer 2, 3 dingen kunnen zeggen. Allereerst het verband van de tekst. Waar gaat het in de voorgaande versen over? Dan gaat het over nederigheid. Petrus, die betrekt dat allereerst op de ouderlingen en dat ze vooral nederig moeten zijn en geen heersers moeten zijn over de kudde. En vervolgens spreekt die jonge jongeren aan dat ze nederig moeten zijn, onderdanig aan de ouders. En dan verbreed je tot, zeg maar, de nederigheid over de hele gemeente. God die nederigen genade geeft en nederigen op zijn tijd verhoogt. Nederigheid en een nederige houding in die zin dat eigenlijk alle dingen in Gods hand zijn. En dan is eigenlijk onze tekst, zou je kunnen zeggen, een soortje bijzin van de hoofdzin. Verneder u onder de krachtige hand van God. En dat is een cruciale oproep waarmee alles staat of valt. En eigenlijk is dat het omgekeerde van jezelf groot houden. Jezelf overschatten. En jezelf, zeg maar, opblazen, groter maken dan jezelf bent. En blijkbaar is het verschrikkelijk moeilijk om dat te erkennen, dat u en ik, dat we onwillig zijn, dat we zwak zijn, dat we liever onze tanden op elkaar zetten en er een flink bijten, ons vastbijten en dan er proberen ons doorheen te trekken en te slepen. En blijkbaar heb je dan niet door hoe onmachtig je bent om trouw te zijn in zijn dienst. En dat we het liefst de regie van ons leven stevig in handen houden en stevig in handen willen houden en ondertussen verscheurd worden door de zorg en het niet uit handen willen geven. En dan zou je kunnen zeggen, juist het geheim van het werpen van zorgen op hem is afzien van jezelf. Van je eigen mogelijkheden, van je eigen kunnen en van je eigen hoogmoed. En het is eigenlijk heel mooi dat je dan kan zeggen dat de Heilige Geest het is die je dat laat zien. Jouw eigen onmogelijkheid om uit die tredmolen van zorgen te ontsnappen en dat je je leven koste wat het kost in je eigen hand probeert te houden. Ons eigen bestaan is doortrokken van onwil, doortrokken van zon. En de Heilige Geest die breekt daar dwars doorheen. En die roept jou op om je zorgen bij de Heer Jezus Christus te brengen. Om die te stapelen op hem, de man van smarten, die om onze overtredingen verwond is en om onze ongerechtigheden verbrijzeld is. Die in de hof van Gethsemane neerligt en die in het kruis van Golgotha hing om met ons avondmaalsformulier te spreken, om daarmee de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, onze zonden en onze zorg, namelijk onze zonde weg te nemen. God de Heere die het leven van de zijnen zich zo aantrekt
dat hij die zonde verzoent met zichzelf. Dat is eigenlijk de grote achtergrond van de diepe reden van Petrus, dat hij schrijft, werp al uw zorgen op hem. En dan breng je dan bij de tweede, van hoe weet Petrus dat nou zeker en waar haalt hij dit vandaan? Nou, als ze dat Petrus zouden vragen, dan zou hij eigenlijk zijn Bijbeltje pakken en dan zou hij zeggen, nou hier staat het. Dan zou hij naar het Oude Testament gaan en dan zou hij doorbladeren naar Psalm 55. Werp uw zorgen op hem en hij zal u onderhouden. En dan zou hij zeggen, die woorden die hier staan in Psalm 55, die zijn opgenomen door de Heer Jezus, door mijn meester. En hij is ze vervuld en hij zocht daar troost in en hij vond daar troost in. Mijn meester, zei de Heer Jezus, die bewees dat die eeuwenoude woorden, dat die waar zijn. En hij paste ze zelfs toe in zijn prediking bij de bergreden. En hij beval ons om niet bezorgd te zijn, om een voorbeeld te nemen aan de vogels en aan de bloemen, dat ze niet slaven en sloven. Maar dat er een vader in de hemel is die voor ze zorgt. En die zelf ging slapen. Terwijl zijn discipelen door angst overmand waren. En zelf in de hof, terwijl zijn discipelen omgekeerd in slaap waren gevallen. Al die zorgen en zonden van zijn discipelen. Droeg en overnam. En daarom is wat Petrus nog sterker uitdrukt dan in Psalm 55 staat. Werp al uw zorgen op hem. Het doet er niet toe welke. Ik mag ze op hem werpen. En doe dat dan niet één keer. Maar doe dat elke keer. Iedere dag. Wat je dwars ziet. Wat je benauwt. Wat je opjaagt. De vraag of er voor u persoonlijk wel vergeving mogelijk is. De vraag dat je zou graag zekerheid zou willen hebben. Dat je dat laatste wel beaamt. Maar tegelijk zegt er nou die omstandigheden. Wat maken die het onvoorstelbaar moeilijk. En u moest eens weten hoe zwaar eenzaamheid op mij kan vallen en gemis. En hoezeer die ziekte mijn wilskracht sloopt en mijn levensvreugde. En inderdaad, wat kan er onvoorstelbaar veel zijn? Wat kan er onvoorstelbaar veel zijn waar wij ons zorgen over maken? En waar wij ons misschien van afvragen, weet de Heer daar wel van? Werp al uw zorgen op hem. U mag zich vastklampen aan die eeuwenoude woorden van de psalmen. Woorden toegepast door de Heer Jezus zelf. En daarom is dat werpen van zorgen op hem is geen waagstuk. Je hoeft niet te bidden als een soort slag in de lucht. En je hoeft je zorgen ook niet op de Heere God te werpen op gezag van Petrus. Maar je mag bidden in de naam van de Heere Jezus Christus. Die deze woorden zelf toepaste. En als alvast meegaf, werp uw zorgen op hem. Maar als je goed luistert, dan hoor je dat dat niet alleen maar iets vrijblijvends is. Van joh, ze zijn een goed advies. Waar je wel of niet wat in kunt zien. Want wij kerkgangers, wij zijn vaak heel erg getraind in de dingen van. Dat we vooral het woord van de Heer naast ons neer kunnen leggen. En dan beschouwen we ze als een goed advies. Dat je op kunt volgen, maar. Ach, dat je ook kan vergeten. Maar let er dan wel op dat Petrus hier wel in de gebiedende wijs spreekt. Werp, je kunt er niet omheen. Want als je het niet doet, dan is Petrus ook helderder. Dan zegt hij eigenlijk, dan is jouw hele leven, blijft je hele leven één groot raadsel. En uiteindelijk sta je er wel alleen voor. En blijf je, als de Heere God het niet verhoedt, er voor eeuwig voor alleen voor staan, werp daarom je zorgen op hem. Ook als dat misschien al een hele tijd geleden is.
Ook als het misschien al een hele tijd geleden is dat Gods woord u in beweging zette. Door die grote steen in je leven waar je elke dag tegenop loopt. Waar je aan stoot en waar je op beklimt en waar je er eigenlijk niet meer van af durft. Zwaar werk. Het is een tijd om al uw zorgen en om alles waar je mee zit, om al je zonden op van uw leven op hem te werpen. En weet dat voor hem geen steen te zwaar is. Werp uw zorgen op hem, dat is een bevel inderdaad, maar het laatste van de tekst is een belofte. Het gaat over de zorg van God. De Heere zorgt. Hij zorgt ervoor dat wij onder zijn hand veilig zijn. Dat alle zorg op zijn schouders gelegd mag worden. En misschien kun je dan wel zo zeggen, nou, als je moeite hebt met het eerste deel van de tekst, om je zorgen op hem te werpen. Laten we dan maar beginnen met het tweede. Met het slot van onze tekst. Hij zorgt voor u. En als je dan heel letterlijk vertaalt wat er in het Grieks staat, dan staat er iets van, want u gaat hem ter harte. Dat wil zeggen, achter Gods zorg klopt zijn hart. En dan zie je Petrus weer diezelfde beweging maken. Eerst naar het Oude Testament, weer naar Psalm 55. Hij zal u onderhouden. En dan wijst hij weer naar de Heere Jezus. Hij zorgt voor u. U gaat hem ter harte. Mijn meester zorgt voor u. Want we weten uit Johannes dat hij zijn leven gesteld heeft voor de schapen. En dat is een element wat Petrus opnieuw aangrijpt. Want daaruit blijkt zijn zorg. En Petrus die heeft het hier over en noemt in 1 Petrus 5 noemt hij vier dingen. Leest u maar mee. Christus is in de gestalte van een herder die zorgt. Zijn zorg maakt dus onze zorgen overbodig. Hij zorgt voor u, de God van alle genade, schrijft Petrus. Hij zelf mogen u na een korte tijd van lijden toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Vier woorden die de kern van zijn zorg omschrijven. Toerusten. Je zou kunnen zeggen letterlijk herstellen. Iets gereed maken om het opnieuw te gebruiken. En dat toerusten dat vindt plaats om juist die zwakke plekken te versterken. Om te steunen precies op die plekken waar ze het zwakste zijn. En waar de nodige weerbaarheid ontbreekt. En om iedereen te funderen en te bevestigen op het fundament van de Heer Jezus Christus. En gemeente, laten we opnieuw, voordat er misschien weer misverstanden oproepen, laten we opnieuw letten op het verband van deze tekst. Losgepeld zou je kunnen denken dat het wel heel makkelijk is wat Petrus hier schrijft, vindt u niet? En dat Gods zorg wel eigenlijk heel goedkoop klinkt. Dat als je je in slaap laat sussen door deze woorden, in slaap kunt laten sussen door deze woorden. God zorgt dat alles op zijn beloop kan laten gaan. En dat alles om ons heen er eigenlijk niet toe doet. Dat God zorgt je niet bang hoeft te zijn. Dat je niet op je hoede hoeft te zijn en dat je nergens voor hoeft bang te zijn. Nou, wat dat betreft is het verband van onze tekst wel heel heilzaam en heel raak. Spijker op zijn kop. Want onmiddellijk als het gaat om de belofte dat u de Heere ter harte gaat en dat hij zorgt, schrijft Petrus over de macht en de uitwerking van de duivel. Jezus Christus, schrijft Petrus, is de goede herder. Jazeker. Maar heb je ook in de gaten dat je gevaar loopt? En dat je groot gevaar blijft lopen. Satan die het als een wolf op de schapen voorzien heeft. De duivel die hier de grote tegenstander van God wordt genoemd, die rondgaat als een briesende leeuw. En die er werk van maakt om jou zo ver mogelijk bij de Heere God vandaan te houden en weg te trekken. En dat in een keiharde aanval van lijden en vervolging. Maar ook door je te besluipen. En je langzaam maar zeker immuun te laten worden voor het woord en voor de Bijbel en voor zijn genade. En door je te besluipen door alleen maar het aantrekkelijke van de wereld om ons heen te laten schitteren. Maar denk erom, je bent gewaarschuwd. Het lijkt aantrekkelijk, maar Satan is niets meer en niets minder dan een leeuw die je uiteindelijk verscheurt en waarvoor je op je hoede moet zijn. Vernietigend. Niet om daarmee paniek te zaaien, maar dat we daarin des te meer leren om te vertrouwen op de Heer. Dat ik mijn zorgen op Hem mag werpen. Omdat Hij voor mij zorgt en Hij mij ter harte gaat. En ik Hem ter harte ga. En laat dat dan het evangelie zijn. Laat dat de kern van de boodschap zijn waaruit je leeft. En laat dat ook het evangelie zijn dat je uitstraalt. Elke dag. En laat dat het evangelie zijn dat je in je leven mag en moet vertolken. Christus is uiteindelijk mijn licht. En Christus is uiteindelijk mijn leven. En alleen door Hem heb ik de echte rust gevonden. In een tijd waarin de duivel inderdaad rondgaat, als een briesende leeuw, werp ik al mijn zonden op Hem. En werp ik al mijn zorgen op Hem als een dagelijkse oefening, omdat Hij voor mij zorgt, gemeente. Dat is werkelijk waar. Dat is nou het mooiste uitzicht wat je kunt krijgen. Hem, de Heer Jezus Christus, de goede herder, die zorgt en leidt, ondanks mijn vragen en ondanks je tegenstribbelen. Bij Hem zijn we veilig. Bij Hem is het veilig. Werp al uw zorgen op Hem. Want Hij zorgt voor u. Amen.
Laten we eindigen met gebed en dankzegging. Heere, trouwe, genadige God in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest. U die vanmorgen in uw woord ons laat zien om al onze zorgen op u te werpen. Die laat zien dat te midden van een wereld van lijd en lijden en strijd, u wilt zorgen. Dat te meren van een wereld van waarin de duivel, waarin de Satan rondgaat als een briesende leeuw. U wilt bewaren en wilt ondersteunen. Heere, wat een machtige werkelijkheid is dat. Wat een machtig woord is dat. We bidden u. Wilt u helpen? Als we dat moeilijk vinden. Wilt u ons helpen als we die zorgen als een zware steen met ons meetorsen. En waarin tillen en werpen eigenlijk te veel gevraagd is. Als we zien op onze eigen omstandigheden. Als we in spanning leven. Als we moeite in ons leven kennen. Wilt u geven dat u dan bij ons wilt zijn, met uzelf, met uw troost en met uw Zoon en door uw Heilige Geest. Dat we dat mogen zien en dat we zo blijmoedig in het leven mogen staan en blijmoedig inderdaad mogen strijden tegen de wereld om ons heen, tegen de Satan. Maar ook tegen ons eigen ik. Geef dat we daar ook, hoe oud of hoe jong we ook mogen zijn, dat we daar ook de diepte van verstaan. Dat christen zijn niet maar iets vrijblijvends is. Maar dat christen zijn betekent dat we getekend zijn en ondertekend zijn met het bloed van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En dat dat keuzes vraagt, duidelijkheid vraagt. En dat we dan niet in het duister hoeven te tasten, maar dat we mogen weten dat u dat alles ons wilt geven. Heere, wilt u met ons meegaan? Zullen we nu naar huis gaan? We danken u voor alles wat u ons in deze dienst hebt gegeven. We danken u voor uw woord. We danken u dat we tot u mochten komen in de gebeden, dat we met elkaar de psalmen ook mochten zingen. Laat deze dienst ook mogen uitlopen tot eer van uw naam. We bidden u, wilt u uw zegen geven over deze dag. Wilt u uw zegen geven over de dienst van deze middag. Wilt u uw zegen geven over ons leven, over de gemeente, over onze gemeente, waar we lid van mogen zijn. Heere, geef ons oog voor elkaar, geef ons oog voor u. En geef dat we betrokken mogen zijn op u en van daaruit ook op elkaar, ondanks verscheidenheid en ondanks dat we niet overal hetzelfde overdenken. Maar laten we verbonden mogen zijn. Door uw woord. En met uw Heilige Geest. We bidden u of u uw zegen wilt geven over de kerkenraad. Zegent u onze beide predikanten. Onze vreugde geven in het werk. Deze week vakantie mogen hebben, dat we ze daarvan mogen genieten. En dat ze dan volgende week weer met alle moed en alle frisheid ook weer hier in de gemeente aan de slag mogen. Zegent u ons zo. Ieder van ons persoonlijk ook. Als we met dingen worstelen, als we met dingen moeite hebben. Als we bang zijn. Als we blij zijn. Heer, u weet dat. Dat u dan ook het zondige en het verkeerde van deze dienst genadig vergeven. En de Satan, die inderdaad rondgaat als een briesende leeuw, weren uit ons midden. Dat bidden we u alleen om Jezus wil. Uit genade. Amen. We gaan nu met elkaar onze slotzang zingen. En de slotzang is Psalm 84, vers 6. Prachtige aansluiting uiteraard op de tekst en de verkondiging. U krijgt uiteraard de gelegenheid, als u met ons meekijkt, om de gave over te maken en om uw gave te geven voor de dienst van de Here. In de kerk is dat helaas nog niet mogelijk, maar daarna zingen we met elkaar Psalm 84, vers 6. Ontvang nu de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.